Mag u allemaal vanavond weer hartelijk welkom heten op onze hymnavond. Fijn dat er weer zo'n aantal mensen gekomen zijn. We hopen met elkaar op een goede en een gezegende avond. Een paar afkondigingen. Bij de vijfde hymn, Let Me Dwell on Golgotha, zal er een collecte gehouden worden. Bij hymn 5 een collecte. En die is bestemd voor het werk in Roemenië, hulp in uitvoering. En bij de uitgang is er nog een collecte ter bestrijding van de onkosten van deze avond. Verder wil ik ook Rut Pieterman hartelijk bedanken. Ik geloof dat ze hier is, maar dat maakt niet uit. Zij heeft hier al wel zorg gedragen voor de vertaling van de hymns. Daarvoor haar ook hartelijk dank. En ook de organist. Fijn dat hij ook zijn meewerking weer wil geven. We hopen met elkaar op een goede en een gezegende avond. Ik wil met u beginnen met het lezen uit Efeze 3, van vers 14 tot het einde. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geven, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu, die machtig is meer dan overvloedig te doen over al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, Hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. Zullen wij bidden. Barmhartige en genadige Heere, zo komen we deze avond tot u. En dan mogen wij met elkaar meezingen met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. En dat wordt nooit oud. Het leven van uw kerk. Christus die ons leven is. En wat in Hem te vinden is. En het leven des geloofs. Met zijn strijd en met zijn vreugde. Met zijn noden en met zijn vertroostingen. Dat blijft altijd hetzelfde. Alle eeuwen door zijn er geweest. Met dezelfde hoop. Met dezelfde noden. Maar u hebt altijd weer krachtig bewezen. Een hulp te zijn in benauwdheden. Heren, mogen wij vanavond daar dan ook onszelf in herkennen. Dat het de taal mag zijn van ons hart. En als het niet zo is, dan bidden wij u dat het zo mag worden. Wees zo bij ons en mag het goed zijn. En mag ons hart opgeheven worden tot u. Uit genade. Amen. De eerste hymn, Light of the World, Forever, Ever Shining. We willen deze avond beginnen met een hymn van aanbidding. Een hymn over wie Christus is. Waar kunnen we ons gedachten en ons hart beter op richten dan op Hem? Over Christus is heel veel te zeggen. Horatius Bonar mediteert hier over Christus als het licht der wereld. En dat doet hij aan de hand van een aantal Bijbelteksten. Een goede hymn wordt altijd gekenmerkt door een hoog Bijbelgehalte. Mediteren is niet zomaar een zaak van wat vage gedachten, maar je hoofd en je hart richten op de Schrift. Zegenrijk mediteren wordt altijd gevoed vanuit het woord. Bonar overdenkt aan de hand van allerlei teksten over Christus als het licht der wereld. Die verschillende teksten geven als het ware verschillende invalshoeken. En die vullen elkaar aan. En je zou zeggen, die verbreden het perspectief. En zo wordt ons in deze hymn in enkele regels veel aangereikt om te overdenken. Ons hart door te laten verwarmen. Onze hoop op te richten en ons gebed op te laten steunen. Kort geef ik u een paar teksten door. Eerst het eerste couplet, alleen maar de Bijbelteksten. Het eerste couplet, Johannes 8, vers 12. Jezus dan sprak tot hen lieden zeggende, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Tweede tekst, Jacobus 1, vers 17. Hij is de Vader der lichten, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Johannes 1, vers 4. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En Johannes 1, vers 9. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht ieder mens komende in de wereld. Vervolgens wat teksten bij het tweede couplet. Als u meeleest, dan hoort u ze doorklinken. Jesaja 60. Maak u op, word verlicht, want uw licht, daar heb je het, komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En Jesaja 60 vers 20. Uw zon zal niet meer ondergaan. En uw maan zal haar licht niet intrekken. Want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen. En dan bij het derde couplet. De nacht staat daar in dat derde couplet. De nacht bezoekt uw hemel niet. In deze wereld wordt het elke avond donker. En ook in ons leven kan het soms donker zijn. Maar God kent geen nacht. Psalm 139. Ook verduistert de duisternis voor u niet. Maar de nacht ligt als de dag. En de duisternis is als het licht. En 1 Johannes 1 vers 15 zegt. God is een licht. En gans geen duisternis is in hem. Dat laatste couplet. Als God dan zo'n groot, eeuwig, zalig, onveranderlijk licht is, dan bidt Bonar of de Heer ook zijn leven wil bestralen. Overdrijf elke nevel door uw stralen, verband de vrees, onwaarheid en God op, wees onze onveranderlijke dag. Wij gaan zingen. There is a fountain filled with blood. Dit is een van de meest bekende en geliefde hymns die voor veel van Gods aangevochten kinderen een bron van rijke vertroostingen is geweest. En ook de dichter zelf, William Cooper, behoorde tot die aangevochtenen. Behalve dat hij ook vaak met zware depressies te maken had, had hij ook geestelijk veel aanvechtingen. En in de troost die hij zelf in deze woorden mocht vinden, heeft hij anderen mee willen laten delen. En hij mag dat nu nog steeds doen, ook nu hij zelf de strijd allang te boven is. En wat is die troost anders dan het bloed van Christus? Deze hymn is een meditatie over de verzoenende en reinigende kracht van Christus bloed. Cooper had boven de hymn geschreven: dankzegging voor de fontein die geopend is. En iemand die een beetje thuis is in de Bijbel, die denkt dan natuurlijk gelijk aan die evangelietekst uit Zacharias 13. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinigheid. En waar is die fontein anders geopend dan op Golgotha? Dat bloed van Christus, waar de Dordtse leerregels zo heerlijk van belijden, van een oneindige kracht en van een oneindige waardij. En wat hebben we dat bloed ook nodig? Want, zegt Hebreeën 9, vers 22, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Wat is het nodig? Dat we persoonlijk weten van de toepassing van het bloed van Christus aan onze ziel. De reformatie heeft met kracht de rechtvaardiging van de goddeloze centraal gesteld. Maar de laatste jaren lijkt er ongemerkt, ook in de gereformeerde gezindte, een verschuiving plaats te vinden. En lijkt de noodzaak van kruis en verzoening wat op de achtergrond te raken. Het is niet helemaal weg, maar het lijkt wel voorzichtig, ik kan me vergissen, wat op de achtergrond te raken. Het gaat wat meer over thema's als discipelschap, navolging en groeien in het geloof. En dat zijn ook Bijbelse thema's. En die hebben misschien in het verleden ook wel eens te weinig aandacht gekregen. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Maar soms lijkt nu de noodzaak van persoonlijke vergeving en de rechtvaardiging van de goddelozen een beetje een gepasseerd station te zijn. En dat is gevaarlijk. Want als er geen zondaren meer zijn, schreef ik hier iemand, blijft de fariseërs over. Daar moet je over nadenken. Als er geen zondaren meer zijn, blijven de fariseërs over. Mensen die het al aardig goed doen. En daarom is het goed om vanavond weer te zingen over het bloed, over Christus verzoenend sterven. En laat het zo ook in ons hart mogen leven. Jezus, uw verzoenend sterven, dat blijft het rustpunt van ons hart. Wij gaan zingen. volgende hymn, Object of My First Desire. Christus, het voorwerp van mijn verlangen. Dat eerste woord, object, voorwerp, onderwerp, dat klinkt in onze oren misschien wel wat zakelijk, afstandelijk, object. In sommige Engelse hymnbundels is deze zin daarom wel eens gewijzigd in Thou whom chiefest I desire, gij die ik boven alles begeer. Dan vermijd je dat woord object. Thou whom chiefest I desire. Maar we willen toch graag vasthouden aan het origineel van Toplady. U weet vermoedelijk wel dat Toplady ook de dichter is van het bekende lied Vaste rots van mijn behoud. Dezelfde van deze hymn. Hij heeft ook nog tiental andere hymns geschreven en dit is er één van. Het gaat over het verlangen naar Christus. In Christus is alles te vinden wat er te begeren valt. Schatten van zegeningen. Johannes zegt, en uit zijn volheid hebben wij ook alle ontvangen, genade voor genade. En een van de belangrijkste kenmerken van die oude evangelicals, als ik ze zo aan mag duiden, denk dan aan John Newton, de Wesleys, Watts en anderen. Een van de belangrijkste kenmerken is dat ze in hun preken en liederen aandacht vroegen voor het gevoel, de ervaring van het geloof. En ik gebruik nog liever het woord bevinding. De grote opwekking van de 18e eeuw was een verontwaardigd protest tegen het moralisme in de Engelse staatskerk en de verwereldlijking. Maar het was ook een protest, niet alleen tegen die oppervlakkige staatskerk, maar ook een protest tegen de dorre, dode rechtzinnigheid in de kringen van de dissenters, de afgescheidenen. De evangelicals benadrukten dat een levend gevoel niet bestaat in het vasthouden aan een rechtzinnige belijdenis, maar in een beleefd geloof. De beleving van zonde en genade. Daar haperde het aan in de staatskerk, maar bij die dissenters was dat ook vaak ver te zoeken. De beleving van een verbroken hart en een hart dat roemt in Christus. Whitfield had het in zijn preken vaak over een felt Christ. Een Christus die gevoeld wordt. Het is niet genoeg van hem te horen. Wij moeten hem kennen. Hij moet ons geopenbaard worden. Paulus zegt in Galaten 1, toen het Gode behaagde zijn zoon in mij te openbaren. En verderop schrijft hij dat Christus door het geloof gestalte in ons moet krijgen. Dan blijft het niet bij beschouwing en veronderstelling, maar dan worden er dingen ervaren. 1 Petrus 2 vers 3. Indien gij anders gesmaakt hebt, echt zo'n ervaringswoord, dat gij gesmaakt hebt dat de Heere goedertier is. In dit verband denk ik wat ik een tijdje geleden las bij Lloyd Jones, die een lezing hield over de Puritijnen. Hij zei dit: het Calvinisme legde een grote nadruk op bevinding. De Puritijnen spraken regelmatig over visitations. Bezoeken van boven. Visitations. Er zit het woord visite in. Een bezoek van boven. Visitations. Hoe de Heere hen verschenen was. En hoe de Heere tot hen gesproken had. Visitations. En ook hadden ze het, zegt hij, ook wel eens over Gods withdrawings. Dat de Heere zich inhield. Dat de Heere zich verborgen hield. En dan komt het wat mij trof, Lloyd Jones vervolgt: hoe komt het dat deze uitdrukkingen onder ons verdwenen zijn? Visitation, withdrawing. Kunt u vertellen zei hij, wanneer u voor het laatst een bezoek hebt gehad van Gods geest. Wanneer heeft Christus zich voor het laatst aan u geopenbaard? En wat weet u van het inhouden van zijn geest? Wat kent u van het gevoel dat de hemelse bruidegom u heeft verlaten en u niet kort geleden heeft bezocht? Michael Lloyd-Jones, hij zegt, dit is het wezen van het Calvinisme. En een Calvinisme dat van zulke bezoeken en verbergingen niet weet, is van het Calvinisme een karikatuur. En ik moest ook denken toen ik dat las aan onze Dordtse leerregels. Als er gezegd wordt dat volgens kinderen de aanschouwing van het aangezicht van de verzoende God zoeter is dan het leven. En de verbergingen, daar heb je het, bitterder dan de dood. Hetzelfde drukt Toplady zo diep en kernachtig uit. En daar sluit ik mee af. In het tweede couplet, daar vind je al die dingen terug. Lord, it is not life to live, if thy presence thou deny. Lord, if thou thy presence give, 'tis no longer death to die. Laten wij het zingen en God geef het ook te beleven. have not known thee as we ought. Deze hymn zou een hymn van verootmoediging genoemd kunnen worden. Wie de levensbeschrijvingen van Gods heilige leest, wordt keer op keer getroffen door een diepe ootmoed. Juist omdat ze zo dicht bij de Heere leefden en omdat ze hem zo vurig lief hadden, voelden ze het diepst en zagen ze het scherpst hun zonde, tekorten en gebreken. Hoe meer genade, hoe meer verootmoediging. De grootste heiligen hebben zich de grootste zondaren gevoeld. Ik hoef alleen maar de naam van Paulus te noemen. Hartelijke verootmoediging heeft niets te maken met zwaarheid of somberheid, of dat mensen het nog wat aan geloofsvrijmoedigheid ontbreekt, of dat ze te weinig gezicht hebben op de verzoening die in Christus is. Want het gaat hier niet om een wettische, angstige verootmoediging, maar om een evangelische verootmoediging, die doortrokken is van hoop en liefde. Veel verootmoediging is een teken van veel liefde. En het omgekeerde is ook waar. Weinig verootmoediging is een teken van weinig liefde. Dan moet iedereen vanavond bij zichzelf nagaan, u en ik, hoe het bij ons is. Die evangelische verootmoediging is het thema van deze hymn. Eerste couplet. Wij hebben u niet gekend zoals wij u zouden moeten kennen. Tweede couplet. Wij hebben u niet gevreesd zoals wij u behoorden te vrezen. Derde couplet. Wij hebben u niet lief gehad zoals wij u behoorden lief te hebben. Het vierde couplet. Wij hebben u niet gediend zoals wij u behoorden te dienen. En dan eindigen steeds die laatste regels van elk couplet met een gebed om datgene waar hij zo tekort in komt. Dan bidt hij bij het eerste couplet: Heere, geef mij dan die kennis. En bij het tweede couplet: geef mij dan die eerbiedige vrezen. En het derde couplet: geef mij dan die liefde. En bij het laatste: geef mij dan die ijver waar ik zo in tekort kom. Als u niet zou weten wat u te belijden hebt en waar u om bidden moet, dan moet u voor uzelf deze hymn maar steeds overdenken. Dan hebt u meer dan genoeg, kan van mezelf uit, om te belijden en om te bidden. En waar eindigt die evangelische verootmoediging dan in? Dat is het laatste couplet. In een vurig verlangen naar de komende heerlijkheid. Wie hier zucht over zichzelf en onder zichzelf, gaat ook zuchten naar de dag van verlossing. Het leven van Romeinen 8. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, zuchten in onszelf. De kanttekeningen zeggen, Romeinen 7 vers 24, ik ellendig mens, zuchten in onszelf. Verwachtende, daarom, het is niet moedeloos, maar hoopvol, hoopvol zuchten. Verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Ware verootmoediging doet vurig verlangen naar de hemel. Daar eindigt deze hymn mee. Waarom dat verlangen naar de hemel? Om daar volmaakt te kunnen gaan doen wat hier op aarde zo ten dele bleef. Waar we op aarde zo naar verlangd hebben, als het goed is. Namelijk, hem volmaakt te kennen. Eerste hymn. Couplet, te vrezen, tweede couplet, lief te hebben, derde, en te dienen. Laat ons leven in dit teken staan. om ons daar op voor te bereiden, waar aan het einde van het laatste couplet om gebeden wordt: Heere, mogen wij ons dag aan dag voorbereiden om daar uw aangezicht te zien en u te dienen. Wij gaan zingen. Let Me Dwell on Golgotha van John Newton. Er bestaat een website met de naam John Newton Project. En op die website, ik kan u echt aanraden om daar eens te gaan kijken, staat een schat aan gegevens over John Newton, de John Newton Project. Veel wat op die site te vinden is, is afkomstig uit archieven en nog nooit gepubliceerd. Ook onder andere uit een dagboek van Newton, nog nooit gepubliceerd, maar een heel aantal citaten zijn daar te vinden. Newton preekte 's morgens en 's middags en 's avonds hield hij dan nog een samenkomst waarop hij de christenreis van Bunyan behandelde of iets anders. Op zondag 26 november 1775 mediteerde hij over de hymn die we straks gaan zingen. Die hymn had hij in die dagen daarvoor geschreven. En nu hebben ze op die website een aantal dagboekaantekeningen geplaatst uit die dagen waarmee hij bezig was om dit lied te dichten. En hier en daar in die dagboekaantekeningen kom je gedachten tegen die in die hymn terug te vinden zijn. Zomaar sommige zinswendingen en wat flarden. Ik vond het wel mooi om vanavond u iets van die aantekeningen gewoon door te geven. Woensdag 8 november. Trouwens nog één ding. John Newton schreef zijn persoonlijke dagboekaantekeningen meestal in de vorm van een gebed. Dat zult u horen. Hij schrijft. Woensdag 8 november. Gisteren las ik nog eens mijn levensverhaal, wat een tijd geleden is uitgegeven. In 8 brieven had hij heel zijn bekeringsverhaal beschreven. Alles stond weer levendig voor me. O God, de gedachtenis aan mijn verdorvenheid en uw barmhartigheden. Vreemd dat ik niet meer ben aangedaan over mijn eigen levensverhaal. O, maak dit hart zacht. Zonder uw genadige invloeding is het als ijs, als een rots. Ik ben uwe. Help mij. Behoud mij. Gisteravond sprak ik over bijoogmerk. U kent hem wel uit de christenreizen. Bijoogmerk. Ik kon niet goed in mijn onderwerp komen. Ik heb reden om te vrezen en te bekennen dat ik zonder uw gedurige invloeding niets kan doen. En dat u mij bijstaat in tijden en wegen als ik dat het minst gewaar ben. O, laat mij geen bijoogmerken hebben. Laat mij altijd handelen in een geest van eenvoudigheid, simplicity, eenvoudigheid en oprechtheid. En in alle dingen uw eer bedoelen. Geen bijoogmerken. 2 dagen later, vrijdag 10 november. Mijn God, help mij u te prijzen voor al uw barmhartigheden. Elke dag sta ik weer op in gezondheid en vrede. En als we als gezin samenkomen, zijn vrouw en dat 2 aangenomen kinderen en nog een dienstmeisje. En als we als gezin samenkomen, mogen we weten dat u ons alle genadig bent geweest. Maar o, mijn ziel is zo ziek. Mijn hoofd versuft. Mijn hart vol koorts. En mijn gedachten verward en leeg. En als op hol geslagen. Wat speelgoed is, neemt al mijn aandacht in beslag, terwijl ik met de ernstigste dingen speel. O, wie ben ik toch? En o, wat een genade en barmhartigheid om zo'n ellendeling te vergeven. De zonde is overvloedig. Maar de genade is nog veel meer overvloedig. Daarom zal ik mij verheugen in uw zaligheid. Vrijdag 24 november. Dinsdagavond bezweek mijn hart. Mijn kind, ik zei het al, Newt was kinderloos, maar had Betsy Catlett, een dochter, was een overleden schoonzus in huis genomen. Mijn kind scheen ziek. En ik was ongerust. Ik probeerde mijn hart ertoe te brengen om stil te zijn voor u. Om alles toe te vertrouwen aan uw zorg en beschikking. Maar o, hoe zwak ben ik als het u niet behaagt om mij te versterken. O mijn God, ik smeek u om mij te trekken. Uw genade en heerlijkheid aan mij te openbaren, opdat ik u mag nalopen met verlangen, ijver, afleggend alle last en de zonde die mij zo licht omringt. Zet uw liefde als een zegel op mijn hart en arm en geef mij die eenvoudigheid, afhankelijkheid en hartelijke overgave, waarvan ik wel een voorstelling heb, als het leven, de eer en het geluk van uw volk, maar waarvan ik nog maar zo weinig, waarin ik zo weinig ben gevorderd. Ik heb wel een voorstelling van, maar waar ik nog maar zo weinig in ben gevorderd. Geef u mij dat verlangen. O, laat het niet het verlangen zijn van de luiaard, maar geef dat ik ernstig en trouw daarin zal volharden. Dan de laatste dagboekaantekening. Zaterdag 25 november, dus aan de vooravond en die volgende avond kwam deze in. Dus hij bereidt zich voor op de zondag. En nu, hoor mijn gebed om een zegen voor de komende dag. Raak mijn hart aan en verruim het. Geef me een besef van de waarde van de zielen. Geef me een afhankelijke geest, de tong van een geleerde en de invloeding van uw Heilige Geest, opdat ik de ongeregelde zal vermanen, de kleinmoedige vertroosten en de waarheid spreken in liefde als een arbeider die niet beschaamt. Ik voel mezelf, zaterdagavond sta je voor de zondag, ik voel mezelf leeg en arm. Maar mijn bekwaamheid is uit u. Heere, gedenk hen die er niet kunnen zijn en schenk hen en mij uw aanwezigheid en het is genoeg. Laten wij zingen. het misschien wel gezien hebben, dat in deze hymn als een refrein steeds weer die woorden van Psalm 87 terugkomen. Al mijn fonteinen zijn in u. We weten dat het in Psalm 87 in de eerste plaats gaat over Jeruzalem, de stad Gods. Maar in deze hymn wordt het op Christus betrokken. En ten diepste vindt deze psalm toch ook in hem zijn diepste vervulling. Nu las ik een Engels dagboek van James Smith. En dat was een korte meditatie over deze woorden uit Psalm 87. En hij sloot zijn meditatie ook af met deze hymn. James Smith was de voorganger van Spurgeon in een New Park Street Chapel. Het waren ook vrienden van elkaar. Graag wil ik u die kernachtige meditatie doorgeven. En de tekst ging over het refrein van deze hymn. Al mijn fonteinen zijn in u. Het is een korte meditatie, maar wel kernachtig. Elke zin is geladen. Smith zegt het volgende. Jezus is de bron van het levende water. De fonteinen des heils worden gevonden in zijn persoon, zijn werk en zijn woord. Hij zegt, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. De fonteinen van vertroosting, vrede en heil zijn alle in hem voor ons. Daarom staat er, al mijn fonteinen zijn in u, in hem voor ons. De wateren reinigen van alle onreinheid, verkwikken wie moede en mat is en verzadigen de begeerige ziel. Het woord fonteinen, het woord en dan ook nog een keer in meervoud, spreekt van overvloed. Wie wil mag komen en nemen, want de fonteinen staan nooit droog. We zijn geheel afhankelijk van Jezus. Dat is onze genade. En we zijn van niets anders naast hem afhankelijk. Dat is ons geluk. Onze verlangens moeten zich richten op hem. Onze genegenheden moeten uitgaan naar hem. En onze verwachting moet alleen zijn van hem. In Jezus is alles te vinden. Hij kan alles doen. En alles schenken wat ons ook maar kan ontbreken. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem al de volheid zal wonen. Als al onze fonteinen zijn in Jezus, zo sluit hij af, laten we dan nergens anders zoeken, maar laat ons met vreugde wateren scheppen uit de fonteinen van onze zaligmaker. Laten wij begeren en hij zal ons het levende water geven, opdat wij nooit meer zullen dorsten. Laten wij van die fontein zingen. Jesus, my advocate above. Je zou deze hymn gebedsonderwijs kunnen noemen. Charles Wesley, de dichter van deze hymn, had in zijn hymnboek het een plaats gegeven onder de rubriek berouw en verontmoediging. In de eerste zin vinden wij de woorden terug uit 1 Johannes 2 vers 1. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak, advocate, bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Dat Wesley deze hymn, die hij plaatst in de categorie berouw en verontmoediging, maar dat hij die hymn van verontmoediging en berouw hiermee met die woorden uit de eerste Johannesbrief inzet, heeft ons veel te zeggen. Een waar berouw begint bij Jezus en brengt bij Jezus. Een berouw dat niet bij hem brengt, eindigt in wanhoop of onverschilligheid. Wesley begint zijn gebed met een beroep te doen op zijn hemelse advocaat om hem te hulp te komen en voor hem te bidden tot de Vader. En hij noemt hem mijn vriend. Want hij is iedere zondaar die tot hem komt, welgezind. Een vriend. En dan voert Wesley 3 pleitgronden van verhoring aan. U ziet dat 3 zinnen beginnen met het woordje als. 3 pleitgronden. Als nu uw gebed voor mij bij de Vader vermaag. Let trouwens op dat woordje nu, terwijl ik hier zo geknield lig. Als nu uw gebed voor mij bij de Vader vermag. 2e pleitgrond. Als nu ik u daar pleitend vind. En de 3e pleitgrond. Als gij mijn verborgen wens ingeeft, want die heb ik niet van mezelf, en mijn hart zoet aanspoort om te bidden, want uit mezelf doe ik dat niet. Nou, heren, als u zo bent en als deze dingen werkt, dan komt zijn verzoek, steunend op die 3-voudige pleitgrond. Hoor dan en voeg mijn zwakke beden, almachtige voorspraak, samen met de uwe. En dan volgt in het 3e en 4e couplet die hartelijke schuldbelijdenis. En in het 5e couplet een gebed om nog meer zelfkennis. Heren, laat mij zien wie ik ben, opdat ik mij voor u nog meer zou verootmoedigen en vernederen. Nog meer alle hoop van mijzelf en al het mijne zou wegwerpen. En nog meer tot u de toevlucht nemen en Christus nog meer mij alles zou zijn. En dan volgt in het 6e couplet, zoals Wesley dat allemaal zo kort en compact kernachtig kan zeggen. Moet u kijken, het 6e couplet. Hij zegt, ik heb niet iets nodig, maar iemand. Ik heb niet in de eerste plaats genade nodig, of geloof, of bekering, of wat dan ook, maar ik heb hem nodig. Give me thyself. Want als ik hem heb, dan heb ik alles. En als ik hem niet heb, dan mis ik alles. Want wat is de hel en de dood anders dan hem te moeten missen? En daarom geef mij uzelf. En diezelfde uitspraak kom je letterlijk ook al tegen in de belijdenissen van Augustinus. Geef mij uzelf. Want, zegt Augustinus verder, in boek 13, hoofdstuk 9, paragraaf 8, 13, 9, 8. Heere, geef mij u, want één ding weet ik, dat ik er zonder u slecht aan toe ben. Niet alleen buiten mij, maar ook in mij. En dat alle rijkdom die niet mijn God is, voor mij armoe is. En daarom, zegt de tweede zin van het zevende couplet. Gered ben ik wanneer ik u bezit. U bent mijn leven. U bent mijn hemel. Ik wil niet alleen van u horen. Ik wil niet alleen van u weten. Maar bovenal, ik wil u voelen in mijn hart. Wij gaan het zingend, bidden, biddend zingen. zijn we alweer gekomen aan het einde van deze avond. Voordat wij eindigen met gebed en daarna staande de laatste hymn met elkaar zingen, wil ik nog een paar mensen bedanken. Allereerst de broeders van Solingen en Zuidam. Ik weet even niet waar ze zitten, maar hartelijk bedankt voor het organiseren van deze avond. Daar komt veel geregel bij kijken. En ook het klaarmaken van het programma en alles daarbij. Namens iedereen hartelijk bedankt voor uw inspanningen. Onmisbaar ook weer de koster. We worden langzamerhand een beetje vrienden van elkaar. Hartelijk bedankt voor uw inzet en hartelijke ontvangst. Dat wordt bijzonder gewaardeerd. Ook de organist Joost van Belzen en zijn registrant, hartelijk bedankt dat hij deze avond weer ons wilde begeleiden. Rut Pieterman voor het vertalen en u allen voor uw komst. Ik hoop dat voor u tot zegen is geweest. We hebben veel gezongen en gehoord om met onszelf in te keren. Mag het ons bij hem brengen. Laten we elkaar de Heere danken. Trouwe Heere, zo komen we tot u. En wat hebben we in kort bestek zo overstelpend veel gekregen in deze schat van uw kerk. Zo'n rijkdom, geestelijke rijkdom. Een spiegel in ontdekking, verontmoediging, zonder belijdenis, maar ook over wie Christus wil zijn, voor een arme zondaar en voor de heerlijke toekomst die gij bereid hebt voor allen die in hun zonde en ellende tot u zich ter genezing wenden. O Heere, dan is het een aan de ene kant verootmoedigend als we lezen wat er in u te vinden is. En wat hebben we dan nog zoveel te leren. Maar tegelijkertijd ook, wat is er veel in u te vinden, te genieten, te smaken, een vreugde. Laat dat ons dan ook gaande maken en verlangend maken om het ook zelf bij u te zoeken en van u te ontvangen. En nu gaan we naar huis. Bewaar u ons over de wegen en geef dat er nog een goede, zegenrijke overdenking mag zijn. En morgen in uw huis, dat we daar opnieuw u mogen ontmoeten, uw stem horen, dat we ons in u mogen verblijden. God, van alle zaligheid, verzoen het onze, zegen het uwe, uit genade. Amen. Zingen wij nu dan tenslotte staande nog de laatste hymn.